O sea, no ni dónde hay que ser. Okay. Ja. Mit? Ja, okay. Wie kent ze? Ja, dat is het bekendste. Nee. Nee? Zie je Gabriel denken?
Nou, ben jij het dan?
Nee, we hebben een M. Met een M behendet. Goh. Mijn langston. Dus hij is niet zo bekend, denk ik. Nee. Maar Luther en Melanchthon waren wel heel grote vrienden van elkaar. Ze studeerden echt heel veel samen. Luther zei eens over een relatie. Daar zei hij eerst over zichzelf van: ik ben ruw, onstuimig, stormachtig en totaal oorlogszuchtig. Vechten tegen ontelbare monsters en duivels. Ik ben geboren voor het verwijderen van stronken en stenen, het wegsnijden van distels en doornen en het opruimen van wilde bossen. Dus er is wel voor bekend, eigenlijk, Luther, dat hij niet altijd de makkelijkste mens was om mee samen te werken. Maar dan zegt hij over Melanchthon: maar meester Philippus gaat zacht en voorzichtig mee. Hij zaait en besproeit met vreugde, volgens de gaven die God hem overvloedig heeft geschonken. Dat is heel positief over Melanchthon. Melanchthon hield eigenlijk van mensen. En mensen hielden van hem. Hij was een geliefd persoon in zijn kleine dorp aan de Rijn. Maar hij was ook echt briljant. In 1516, toen hij nog maar 19 jaar oud was, schreef Erasmus, ook wel een heel bekende persoon van die tijd. Hij schreef: wat een zuiver en elegante stijl. Wat een zeldzame geleerdheid. Wat een uitgebreide lectuur. Wat een tederheid en verfijning in zijn buitengewone genie. Hij was ook een getalenteerde prediker. Want op 21 jaar leeftijd werd hij professor aan de Universiteit van Wittenberg. Misschien ken je ook wel van de film, van Luther wat kent. Daar gaf Luther ook les. En zijn zondagse preken trokken massa's volk aan. Van 1500 tot 2000 mensen. Dus eigenlijk had je toen in die tijd ook al een soort megachurch, zoals je soms in Amerika ziet. Maar vanaf 2000 ben je eigenlijk een megakerk. Luther en Melanchthon waren eigenlijk wel een geweldig paar. Want Luther wist dat hij van hout was. En hij heeft het nooit geprobeerd eigenlijk zijn appreciatie heeft te verbergen voor Melanchthon. En Luther heeft zeker nooit de dag vergeten waarop hij hem liet zien dat het woord dat altijd vertaald wordt met boetedoening eigenlijk betekent berouw. Dat betekent dat een verandering van hart betekent. En iets is boetedoening, ik kan het misschien terugverwijzen naar de film, hij terug zichzelf strafte en deed en roep van: ik ben altijd verkeerd, heel zwaar voor zichzelf, maar dat het belangrijkste is. Een verandering van hart hebben. En zo bleef met elkaar tot het einde. Toen Luther stierf, hield Melanchthon de grafrede over zijn graf. En toen Melanchthon een paar jaar later stierf, werd zijn lichaam in hetzelfde graf gelegd, aan de kerk van Wittenberg. Maar waar haalde Melanchthon zijn kracht vandaan? Wat maakte dat deze zachtmoedige, teruggetrokken man het samen met Luther opnam tegen de rest van de wereld? Het volgende vers geeft ons het antwoord. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Die tekst van de Bijbel citeerde hij het meest van al. Toen hij op zijn sterfbed lag, las de priester dit vers. En op dat moment vroeg hij het aan de priester, lees het nog eens voor. De voorganger las: als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? En Melanchthon zou dan gemoppeld hebben: dat is het. Dat is het. Dat was eigenlijk echt de grootste troost voor hem geweest. In de donkerste uren van zijn leven, toen het verderf dreigde, troostte hij zich opnieuw met de woorden: als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Dan wil ik met jullie het laatste deeltje van Romeinen 8 onderzoeken, waarin dit vers staat. En als jullie gaat naar Romeinen 8... vers 28, daar zullen we starten. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Het is een heel bekende tekst, maar het wordt natuurlijk ook niet altijd goed gebruikt. Bijvoorbeeld, heb je het vandaag moeilijk, vriend? Jawel, denk dan aan Romeinen 8:28, lees het en ken omhoog. Ga verder in het leven. Hè? Alles werd ten goede. Kan een goed advies zijn, op momenten. Maar ik denk niet dat bij iedere situatie echt bruikbaar is. Ten eerste, het is ook een tekst dat zelfs ongelovigen ook zouden kunnen zeggen. Maar het is eigenlijk enkel maar bestemd voor christenen. Want dat zijn zij die hem lief hebben. Dat wil zeggen dat zij zijn die de liefde van God hebben ervaren en daar ook op hebben gereageerd. Het is zo populair dat zelfs mensen onder geloof in Christus ook een valse zekerheid durven uithalen. Maar enkel wij, gelovigen, kunnen daarop vertrouwen. Maar dat vers betekent niet dat alles goed zal komen in het leven. Het betekent eerder dat alles zal bewerken voor ons uiteindelijke welzijn. Voor de toekomst. Ze zijn gericht op ons eeuwig. Op ons eeuwige dan als op ons tijdelijke zijn. Want alles wat de christen in het leven overkomt, en dus ook het lijden van het heden, moet voor hem ten goede samenwerken. En dat zien we pas wanneer we verheerlijkt worden. En we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Al die huidige moeilijkheden en tegenslagen bereiden ons eigenlijk voor de toekomstige openbaring van Gods heerlijkheid. En op dat moment, wanneer je terugkomt, zullen we duidelijk zien wat we altijd hebben geweten. Dat God in alle dingen, in genot, in pijn, in ervaringen van enorm lijden, van teleurstellingen, ten goede werkt. Voor hen die hem lief hebben. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus wanneer hij terugkomt. Zo had mij ook een beetje de basis van een enorm vertrouwen, zoals dat van Philip Melanchthon. Want het is echt waar. God laat alles wat ons overkomt, en het kwaad van anderen, zelfs die onverklaarbare teleurstelling dat we hebben, uitwerken voor het eeuwig welzijn van iedere gelovige. En ik kan zeker wel beseffen dat we dat vandaag niet altijd zien, dat we dat vandaag niet gaan merken bij de moeilijkheden dat we hebben. Maar het zal uitwerken voor het eeuwig welzijn van ons. Dit vertrouwen berust op de zekerheid van onze verlossing. De verlossing is er. Die eigenlijk voor de tijd begon met Gods voorkennis. En na de tijd zal eindigen met onze verheerlijking. En in de tekst ligt de nadruk op God die alles doet. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij ook laten delen in zijn luister. Ons vertrouwen is dat allen die beginnen met hem, ook zullen eindigen met hem. 100%. Ieder van ons. Die werkelijk door hem geroepen zijn. Die van hem zijn. Die hem lief hebben. Hetzelfde aantal dat hij geroepen heeft, zal ook gerechtvaardigd worden. En hetzelfde aantal dat hij gerechtvaardigd heeft, zal verheerlijkt worden. Wat erom mag gezegd worden, één ding is duidelijk. Het hele initiatief in onze verlossing ligt bij God. Voordat de tijd begon, heeft hij ons uitgekozen en voorbestemd om gelijkvormig te worden aan de gelijkenis van zijn zoon. Daarom heeft hij ons geroepen. Dat is het mysterieuze werk van de Heilige Geest. Als hij een beroep doet op onze harten, om in geloof te reageren op het gratis aanbod van genade en nieuw leven. In het evangelie van Christus. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof en de waarheid. Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus. Die oproep kwam tot ons op veel verschillende manieren. Maar het resultaat was steeds hetzelfde. Rechtvaardiging. Rechtvaardig staan voor God. En verder zal op een dag, wanneer de geschiedenis voorbij is en er geen tijd meer is, zij die gerechtvaardigd zijn, ook verheerlijkt zijn. Hier op aarde bestaan we met een ongelooflijk reeks soort van mensen. Met zowel allemaal verschillende karakters, allemaal verschillende dingen dat ze graag doen, wat dan ook. Ze zijn allemaal anders in elkaar gesteld. Maar als we in de hemel komen, zullen we allemaal op Jezus lijken. We zullen altijd onze persoonlijkheid houden. Maar we zullen ook het karakter van Christus hebben. Dezelfde zachtmoedigheid. Dezelfde zelfbeheersing. En dezelfde volmaakte liefde. We zullen eigenlijk zo op hem lijken dat de duivel ons niet van hem zal kunnen onderscheiden. En dat moet ons vertrouwen echt wel sterk maken in hem. Want alles wat er in het leven gebeurt, wordt door God gebruikt om ons op de een of andere manier voor te bereiden op die toekomstige openbaring van de heerlijkheid. En die zekerheid kan ook berusten op het feit, alles is van God. De verlossing is zijn werk. Want wij kunnen het niet doen, zoals Johan ook gezegd heeft. De verlossing is zijn werk. En wij zullen worden zoals Jezus. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? We mogen niet twijfelen. God is voor ons. Melanchthon was hiervan overtuigd. Toen Maarten Luther in Worms opstond, was dat het grootste moment in de moderne geschiedenis van de mens, omdat we daarbij op een goede manier de Heer konden leren kennen. Maar er was ook een andere man bij hem. Een verlegen man van vrede. En hij was daar omdat hij geloofde, als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? De logica hiervan, van deze tekst, als we weten dat God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn, moet ons eigenlijk naar de hoogte van vertrouwen in hem duwen. Vertrouwen in hem. Het betekent meer dan dat God ons gewoon genadig gezend is. Het betekent dat hij voor ons is. En alles wat hij doet. Misschien is er iemand van ons hier die wat verslagen is. Maar we moeten beseffen dat het kwaad nooit zal overwinnen. We worden altijd naar de overwinning geleid in Christus. Want God is voor ons. We kunnen eigenlijk onze namen in het vers schrijven. God is voor Dimitri. God is voor Renna. God is voor David. God is voor ieder van ons. En de rest van het hoofdstuk onderbouwt Paulus deze geloofsbelijdenis met 3 argumenten. Ten eerste zegt hij dat God ons niet zal onthouden om voor ons te zorgen. Ons niet zal onthouden om voor ons te zorgen. Hij zal voor ons zorgen, wat er ook gebeurt. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? Opnieuw moeten we denken tot die logische, ons denken tot die logische conclusie brengen. Aangezien God zijn enige zoon voor ons heeft gegeven, zal hij ons echt niets onthouden. Stel dat je een Mercedes garage bezoekt, je doet mee aan een trekking en je wint een gloednieuwe Mercedes A-klasse. En als je hem dan gaat ophalen, zeggen ze, hier, hij is helemaal van jou, belastingvrij. Neem hem maar mee naar huis. Maar je krijgt geen sleutel. Zo belachelijk zijn, hè? Als je daar zo staat, mag het hebben, maar je krijgt geen sleutel. Maar als de auto van jou is, is alles wat je nodig hebt om ermee te rijden ook van jou. Eigenlijk op dezelfde manier moeten we zo denken op het geschenk dat we van God zoon gekregen hebben. En de verlossing in hem hebben ontvangen. Het is gewoon wat belachelijk te veronderstellen dat God ons niet alles zal geven wat we nodig hebben. In Petrus 2 vers 2 staat er, Genade zij u en vrede en overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Vanwege de onmetelijkheid van de gave van Gods Zoon mogen we er echt op vertrouwen dat Hij ons alles vrijelijk zal geven. Ten tweede lezen we dat God niets toestaat om ons te veroordelen. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? Want God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Als er beschuldiging in ons wordt ingebracht, hoeven we niet bang te zijn. Want de beschuldigingen worden het zwijgen opgelegd door de opgeheven, doorboorde handen van onze voorbidder, van onze redder. Als wij worden veroordeeld, zal dat moeten gebeuren over Christus, dode en uw opgestane lichaam, dat de basis is van onze verlossing. Ten slotte zal God niets toestaan om ons van zijn liefde te scheiden. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in het alles glansrijk, dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. In vers 35 spreekt Paulus autobiografisch, wat hij ook alles heeft meegemaakt, wat hij hier schrijft. En hij bevestigt dat niets van dit alles, absoluut niets, ons kan scheiden van Christus Jezus, van zijn liefde. In vers 36 citeert hij Psalm 44, vers 22, om eigenlijk aan te tonen dat de beproevingen waarmee gelovigen te maken hebben niets nieuws zijn, maar altijd kenmerkend geweest zijn voor Gods volk. En in vers 37 concludeert hij, wij zegevieren in het alles glansrijk, dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Letterlijk zegt hij dat wij super overwinnaars zijn. We zijn niet alleen overwinnaars, maar zegt super overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Dat is wat we nu zijn. En hoe we onszelf in alle eeuwigheid zullen kunnen beschouwen. Super overwinnaars. Toen de kerkvader Chrysostomus voor de Romeinse keizer werd gebracht, dreigde de keizer hem met verbanning als hij christen bleef. Toen zei Chrysostomus, je kan mij niet verbannen, want deze wereld is het huis van mijn vader. Maar ik zal u doden, zei de keizer. Nee, dat kan je niet. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. Ik zal uw schatten wegnemen. Nee, dat kan je niet. Want mijn schat is in de hemel en mijn hart is daar. Maar ik zal u bevrijden van, zal u bedrijven van de mens. En gij zult geen vriend meer hebben. Nee, je kan het niet. Want ik heb een vriend in de hemel, van wie je mij niet kunt scheiden. Ik daag u uit, want er is niets dat je kan doen om mij te kwetsen. Dan schreef Paulus, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft, en Jezus Christus onze Heer. De dood zal ons niet van Gods liefde kunnen afhouden. Nog het leven, nog zijn verleidingen, nog kosmische geestelijke machten, of ze nu goed of kwaad zijn, nog iets in de tijd, nog macht, nog de hoogte van de hemel of de diepte van de hel, nog iets anders. Teleurstelling, neurose, ziekte, verbroken liefdesverdriet, financiële crisissen, krankzinnigheid. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten we echt dankbaar zijn wat de Heere voor ons gedaan heeft.